Nou, we gaan iets lezen uit Matteüs hoofdstuk 20. Kunt u opslaan, Matteüs hoofdstuk 20 vanaf vers 17. En ik ben me er heel erg van bewust dat een stukje uit wat we gaan lezen en uit de prediking, dat u dat in de afgelopen tijd al vaker gehoord hebt. Daar ben ik me heel bewust van. En ook vanmorgen gaan we het daar weer over hebben. Op weg naar Jeruzalem, staat er in mijn Bijbel boven, NBV 21. En het is denk ik mooi, het past mooi in de periode in het jaar waarin we zitten. Op weg naar Pasen. Maar de weg naar Pasen verloopt via Goede Vrijdag. Dat hoort bij elkaar. Er kan geen opstanding plaatsvinden zonder dat er lijden en sterven is geweest. Maar dit stukje, dat staat boven op weg naar Jeruzalem. En daar staat, onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen, we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen en die zullen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts en de ander links. Maar Jezus zei hun, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het de beide broers kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbij kwam, luidkeels begonnen te roepen, Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. De mensen berispten hen en ze zeiden dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder. Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. Jezus bleef staan. De drie belangrijkste woorden uit het hele stuk. Jezus bleef staan. Riep hen bij zich en vroeg, wat wilt u dat ik voor u doe? Ze antwoordde, Heer, open onze ogen. Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze zien en ze volgden hem. Tot zover. Dit stuk kunt u ook vinden in twee andere evangelieën. In Marcus 10 en Lucas hoofdstuk 18. Parallel verhalen, parallel geschiedenissen. Geschreven vanuit herinnering of overlevering van verschillende mensen. En dus vind je ook verschillen in deze verhalen. En ik vind dat alleen maar mooi. Soms wordt er gezegd, ja, hoe kan dat nou? Er zijn verschillen, dus het klopt niet. Nee, het betekent juist dat het verhaal, geïnspireerd door God, maar door mensen geschreven is. Mensen met een andere kijk op die situatie van jaren geleden. En dan zie je verschillen. Was het nu de moeder van die zonen van Zebedeus die naar Jezus toe kwam, of waren het de zonen zelf? U vindt daar verschillen in. Zat er nu één blinde langs de weg of waren het er twee? En waren die nu wel of niet aan het bedelen? En was de naam van die ene nu wel of niet Bartimeus? Dat soort verschillen vind je allemaal als je die verhalen naast elkaar legt. En gingen ze nu Jericho in of kwamen ze daar nu juist uit? Ook een verschil. Allemaal verschillen. Maar de kern van het verhaal is exact hetzelfde. Dus ondanks dat deze drie mannen het verhaal op een iets andere manier beschreven, is de kern en de boodschap exact hetzelfde. Namelijk dat Jezus met zijn discipelen spreekt, hen voorbereidt, hen vertelt over wat hij moet gaan doen daar in Jeruzalem. Het feit dat hij die blinde bedelaar of bedelaars aanraakt en dat hij hen geneest. En nog belangrijker, dat hij bleef staan toen ze naar hem riepen. Ondanks de menigte, ondanks al die mensen die om hem heen waren, ondanks zijn vrienden die hen berispten, bleef Jezus staan toen hij riep dat er mensen riepen om hem. En die kern is exact hetzelfde in alle verhalen en dat is ook de boodschap van vanmorgen, thema. Jezus ziet jou. Jezus blijft bij je staan als je hem roept. Hij ziet jou. En dat is belangrijk. En ik wil graag een aantal versen doornemen, kort. En misschien kunnen die ook geprojecteerd worden. Dat zou fijn zijn. En dan beginnen we bij het begin. In vers 17. En daar staat, onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen, we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, en die zullen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Jezus leert, hij vertelt aan zijn vrienden en de mensen die hem volgden, wat er ging gebeuren, wat hij ging doen, waarom ze naar Jeruzalem gingen en wat hij daardoor zou moeten gaan maken. Jezus wist dat exact. Zijn hele leven tot dan toe, die pak en beet 30, ruim 30 jaar, wist Jezus exact wat zijn missie was hier op aarde. Het overkwam hem niet, hij had de regie. Ondanks de verschrikkingen, ondanks het bizarre van het lijden van Jezus, wist hij exact wat hij moest gaan doormaken en waarom. Niet voor hemzelf, niet om een superheld te worden, dan had hij beter iets anders kunnen doen, met alle respect. Maar voor jou en voor mij en voor jou en voor u. Daarvoor ging hij naar Jeruzalem. Daarvoor zou hij overgeleverd worden aan de hoge priesters en de schriftgeleerden. Zijn broeders, zijn mede-Joden, zijn mede-rabbies, die de Messias verwachten. Maar de Messias die voor hun ogen stond, zagen ze niet. Ze waren blind. Ze konden wel kijken, maar ze zagen niet wie onder hen was, namelijk de Messias Jezus. Zijn eigen broeders leverden hem uit aan de heidenen, zoals dat hier staat. De niet-Joden, de Romeinen, de overheersers van die tijd. En die mishandelden hem verschrikkelijk. En ze vermoorden hem en hingen hem aan een kruis. En niet zo'n mooi gladgeschaafd kruis zoals hier staat, heb ik al vaker gezegd. Maar een paal, zegt de Bijbel. Vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. Ze nagelden hem aan een kruis. En hij deed dat voor u en voor jou en voor mij. Hij liet dat gebeuren. Het overkwam hem niet. Hij stond het toe, omdat hij wist wat zijn missie was. En daarom is Goede Vrijdag zo belangrijk. En ik hoop dat u zult komen. We zullen avondmaal gaan vieren met elkaar en gedenken wat hij heeft gedaan. Vrijdag, Goede Vrijdag. En ik hoop dat u komt. Einde van de week, we zijn moe, maar wees erbij. Het is belangrijk. Geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Jezus wist wat zijn missie was. En hij wist ook dat hij een verschrikkelijk lijden door zou moeten maken. Maar hij wist ook dat als hij aan zijn vader vast zou houden, dat hij zou overwinnen. Dus niet alleen dat hij wist wat voor ellende hij moest gaan doormaken, maar hij wist ook dat hij tot redder van de mensheid zou gaan worden. En daarom hield hij vol. Maar zover was het nog niet. Ze waren nog op weg. Maar hij vertelde al aan zijn vrienden delen van wat er moest gaan gebeuren. En dan lezen we in vers 20. Daarop, staat er, daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? En ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. De zonen van Zebedeus. En of het nu de moeder was die bij Jezus kwam of dat ze zelf kwamen, dat doet er niet zoveel toe. Maar er werd een vraag gesteld aan Jezus. En Jezus neemt ieder mens serieus. Heel serieus. Of de vragen nu, nou ja, wat naïef zijn of niet zo relevant voor het moment. Jezus neemt iedereen serieus en hij beantwoordde de vragen. De discipelen werden, nou ja, die werden boos. Gaan we dadelijk lezen. Maar Jezus ging in op de vraag die gesteld werd. Jezus had oog voor de vraag die gesteld werd rondom de zonen van Zebedeus. En de zonen van Zebedeus waren Jacobus en Johannes. Twee van de eerste discipelen die Jezus op zijn weg tegenkwam en riep, uitnodigde om hem te volgen. En ze lieten alles vallen en ze volgden Jezus. Een mooi principe. Jacobus en Johannes. Jacobus, niet de halfbroer van Jezus, die later, nou ja, een van de grootste kerkleiders uit de vroege geschiedenis van de gemeente werd. Ook niet Johannes de doper, maar Johannes de discipel van Jezus. Johannes die ook het evangelie zeer waarschijnlijk geschreven heeft. Johannes die zichzelf noemt de leerling die Jezus lief had. Johannes die ook de brieven geschreven had en Johannes die ook de zeer waarschijnlijk de profeet was die de openbaring van Jezus geschreven heeft, op papier gezet heeft. Die Johannes zitten naast Jezus en Jezus zei, je weet niet wat je vraagt. U weet niet wat u vraagt. En hij zegt, als je naast me wil zitten, ik bepaal het niet, mijn vader bepaalt het. Maar als je naast mij wilt zitten, mij wilt volgen, met mij op wil lopen, ben je dan bereid te ondergaan wat ik moet ondergaan? Dat was de reactie die Jezus gaf. En hij had het over een beker. Kun je de beker drinken die ik moet drinken? En ik weet niet of ze de vraag begrepen die Jezus stelde, maar ze riepen, ja, dat kunnen wij. Ja, dat kunnen wij. Zeer waarschijnlijk niet begrijpen wat Jezus met die beker bedoelde. De beker van de vervolging, de beker van het lijden. Een beker is ook heel erg symbolisch. Zeker binnen de Joodse traditie. Als je, zou je eens moeten doen, leest hoe het Joodse paasfeest gevierd wordt, het Pesachfeest, dan vind je daar heel veel traditie in terug en gewoontes en gebruiken. Ook bedoeld om die traditie en die geschiedenis in stand te houden. Het is heel belangrijk voor zo'n klein volk dat de traditie bewaard blijft en het verleden herinnerd wordt. En bekers spelen daar een rol in. Het Pesachfeest, als het gevierd wordt, dan lees je bijvoorbeeld, ik kan er niet te veel op ingaan, dat de kinderen vragen stellen aan de vader. Dat doen ze ook iedere vrijdag op Shabbat. En dan vader vertelt over de geschiedenis van het volk. Hoe ze in Egypte waren. Hoe ze uitgeleid werden door de Rode Zee heen. Helaas komt Jezus daar niet in voor. Maar ze vertellen het wel. En bij dat Pesachfeest komen een aantal bekers op tafel. Een viertal bekers. En die staan symbool voor de uittocht uit Egypte. Die staan symbool voor het lijden, die staan symbool voor de redding en verlossing en voor zegen. Bekers. En Jezus noemt hier het woord beker. Kun je de beker drinken die ik moet drinken? En ze antwoorden ja, maar ze weten niet wat ze zeggen. Maar Jezus antwoordt zelf voor hun en hij zegt inderdaad bevestigend, ja, jullie zullen uit de beker moeten drinken die ik ook moet drinken. Jezus wist dat hij ging lijden en sterven aan een kruis. En zeer waarschijnlijk zijn alle discipelen ook op een verschrikkelijke manier aan hun einde gekomen. Veel door vervolging. De meest verschrikkelijke mishandelingen hebben ze moeten ondergaan, maar ze stonden voor het evangelie. Dus ja, ook zij dronken uit de beker die Jezus moest drinken. En Jezus wist dat al. De beker van de vervolging. Maar het was het hun waard. om te leven voor Jezus. Het kost je wat als je een volgeling van Jezus wilt zijn. Het kost je wat, maar het levert je nog veel meer op. Het levert je namelijk alles op. Neem een voorbeeld aan, Atkin. U bent zo stil. Stukje verder, vers 24. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden. Want niets menselijks was de discipelen vreemd. Er is wat dat betreft niet zo heel veel veranderd in 2000 jaar geschiedenis. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, want die waren erbij toen die vraag gesteld werd. En die dachten, wat krijgen we nu? Namen ze het de beide broers kwalijk. Dat ze vooraan wilden zitten, naast Jezus in zijn koninkrijk. Goed opletten. En dan staat er, Jezus riep hen bij zich en zei. Jezus gaat niet in op het kwaad worden. Jezus gaat niet in op, ja, of die vraag wel of niet gepast was. Maar Jezus gaat in op wat belangrijk is. En hij zegt, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. Zo mag het bij jullie niet zijn. Kijk heel anders in de oudere vertaling in Efeziërs. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Zo heeft Jezus zichzelf niet gepresenteerd aan de wereld in die tijd en nu. Jezus heeft zich niet gepresenteerd als een leider, als een heerser, als een onderdrukker. Ja, hij was zeker een leider, maar een leider zoals het zou moeten zijn volgens de woorden van Jezus. Een leider die bereid is te dienen. Echte leiders onderscheiden zich door het feit dat ze dienstbaar zijn. Dat ze dienen. En als we leiders willen zijn, moeten we eerst leren om te dienen. Om dienstbaar te zijn aan elkaar. En Jezus gaf zelf het voorbeeld. Door zijn hele leven. En u kent zeer waarschijnlijk het verhaal uit Johannes hoofdstuk 13. Daar waar Jezus zit aan de tafel met zijn leerlingen. Met zijn vrienden. En hij opnieuw vertelt wat er gaat gebeuren. Dat hij gearresteerd zal worden. Dat hij eerst verraden zal worden. Dat hij mishandeld zal worden. Dat hij zal sterven aan een kruis. Maar dat hij zal opstaan op de derde dag. En daarmee de dood overwint. De dood heeft overwonnen en de macht van de zonde gebroken. Amen. Nou, dat is even afgeleid. Johannes hoofdstuk 13. En daar Jezus, de leider, de Messias, die voorging, die de zonde der wereld op zich ging nemen. De schepper van hemel en aarde. Wat doet deze Jezus? Hij staat op van de tafel, slaat een kleed om en gaat de voeten van zijn vrienden wassen. De voeten van zijn discipelen. Een daad van dienstbaarheid. Jezus, God zelf, was de voeten van zijn vrienden. Van al zijn vrienden, ook van Luc, van Judas, die hem zou gaan verraden. En Jezus wist het al. Ook van de andere 11 die hem stuk voor stuk zouden gaan verlaten, nog voordat hij aan het kruis ging. En in plaats van dat Jezus, want zo zouden wij dat doen toch, ik wel, eens even een veeg uit de pan zou geven en eens even zou gaan vertellen hoe het zat en waar het op stond en wat voor slechte dingen ze allemaal deden en hoe zwak ze waren in hun geloof, stond Jezus op, sloeg een doek om, lezen we, nam een kom water en ging de voeten van zijn vrienden wassen. Dienstbaar aan elkaar. Als je leider wilt zijn, moet je leren dienen. En we zijn allemaal leiders, toch? Allemaal vormen wij deze gemeente. Natuurlijk moet er organisatie zijn en moet er een bepaalde orde zijn. Als iedereen alles gaat roepen, hè, ja, dan wordt het een wanorde. Dus er moet sprake zijn van structuur en leiderschap. Maar het toont zich door dienstbaar te zijn. En zo mogen we allemaal dienstbaar zijn in zijn koninkrijk. Moeten we dan allemaal elkaars voeten gaan wassen? Nee, dat hoeft niet. Maar we kunnen dienstbaar zijn aan elkaar en we moeten dienstbaar zijn aan elkaar. Overigens, Jaren geleden schiet me nu te binnen. Weet je nog, Michel? Op een jeugdavond. Broeder Michel was op de jeugdavond, weet ik nog. En hij had ook het stuk uit Johannes 13. En hij kwam met de kom water om elkaars voeten te wassen. Was best een beetje awkward, zouden we zeggen. Maar iedereen ging met schone voeten naar huis. Dienstbaarheid. Super, super belangrijk. Ook in de gemeente, ook in de kerk en ook in de wereld. Iedereen is belangrijk. Jezus had aandacht en tijd voor iedereen, voor ieder mens. Wat voor status, positie, afkomst dan ook. Jezus ziet jou, het thema van vanmorgen. Jezus heeft aandacht voor jou en iedereen is belangrijk. Niemand valt buiten de boot. U kunt anoniem door de wereld lopen en dat is een groot probleem in deze tijd. Als je het hebt over jeugdzorg, andere problemen. Wat zie je daar vaak terug? Dat kinderen en jonge mensen en ook oudere mensen zich niet gezien voelen. Ook niet gezien worden. In eenzaamheid. Niet met hun problemen terecht kunnen. Vastlopen in bureaucratie. Geen aandacht voor waar het werkelijk om gaat. Maar niet bij Jezus. Jezus ziet alle mensen. Hij heeft oog voor u en voor jou en ook voor mij. Wat je toestand misschien op dit moment ook is. Wat je situatie ook is. Misschien gaat het je geweldig. Woehoe! Jezus ziet het. Misschien gaat het helemaal niet zo geweldig. Misschien heb je enorme problemen in je leven. Jezus ziet het ook. Hij is erbij. Hij is erbij. En hoe weet ik dat? Omdat het mooi klinkt. Ook, maar omdat het in de Bijbel staat. Kijk maar. In vers... Wow, dit is heel klein. In vers 30... Er zaten daar twee blinden langs de weg. Die, toen ze hoorden dat Jezus voorbij kwam, luidkeels begonnen te roepen. Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. Twee blinden langs de weg. Eén blinde langs de weg, volgens Lucas. Wel bedelen, niet bedelen. Wel Bartimeus, geen Bartimeus. Het doet er niet toe. Maar het feit was dat daar iemand langs de weg zat. In een uitgesloten uit de maatschappij. Blind. Bedelen. En die riep, of riepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Een blinde bedelaar. Iemand die blind is, die ziet niks. Toch? Dat bedoel ik niet grappig of zo. Maar iemand die blind is, die kan niet zien. Het kan makkelijk zijn dat je kunt zien, kunt kijken en toch niks kunt zien. Geestelijk blind. Geestelijk gezien betekent blind dat je Jezus niet ziet. Dat Jezus geen realiteit is in je leven. Het bedelen. Het leven van wat de wereld je geeft. Niet leveren van wat God je geeft, maar leveren van wat de wereld je geeft. Overgeleverd zijn aan de gunsten van de wereld. In plaats van je handen opheffen naar Jezus. Blinde bedelaars. En ze roepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En er moet iets gebeurd zijn in die seconden, minuten, dat Jezus voorbij kwam. Dat Jezus in de buurt kwam. Deze mannen zaten daar en ik geloof dat ze geen God niet kenden. Jezus niet kenden. Daar in de buurt van Jericho. Niet bepaald een geestelijke stad, zo te zeggen. Daar zaten ze. Maar iets gebeurde er in hun wat ze veranderden. De ontmoeting met Jezus, zelfs in het voorbijgaan, veranderde hun. Als je Jezus ontmoet, ben je nooit meer dezelfde. Als Jezus voorbij komt, verander je. Als Jezus voorbij komt, gebeurt er iets. Maar het is niet genoeg. Jezus voorbij laten komen is niet genoeg. Want ze waren nog steeds blind en nog steeds aan het bedelen. Maar ze riepen uit, Jezus, Heb medelijden met mij, medelijden met ons. Ze vroegen niet aan Jezus of hij hun zielig wilde vinden. Ze vroegen om zijn medelijden. Medelijden. Het meelijden met hun nood. Als je in een nood zit, dan leidt Jezus met je mee. Dat doet hij. Als je hem uitnodigt in je situatie, hem aanroept in je situatie, dan leidt hij met je mee. Hij kan niet anders. Want hij houdt van je. Hij is liefde. Hij kan je niet negeren. Als je Jezus aanroept, dan leidt hij met je mee. Zal ik het nog sterker vertellen? Hij heeft al voorgeleden voor je. Ik weet niet eens of het een woord is. Hij heeft al voorgeleden, want hij is gegaan naar het kruis. En broeder, ik ben nog steeds ziek. Ik heb nog steeds met dingen in mijn leven te maken. Dat heeft hij niet weggenomen toen hij aan het kruis hing. Nee. Maar hij leidt nu met je mee als je hem aanroept. En hij gaat met je er doorheen en hij wil een verandering brengen in jouw leven. Maar laat hem dan niet voorbij gaan. Roep naar hem. Heb medelijden met mij. Dat is wat deze man of mannen deden. Deze Bartimeus. Roep hem aan. En wat gebeurt er dan? Hebben we gelezen. In vers, kan ik ook niet lezen, 32 volgens mij. Jezus bleef staan. Jezus stopt. In al die drukte, met al die mensen om hem heen, die allemaal iets van hem wilden. Zijn vrienden die zeiden, Jezus, doorlopen, kom, we hebben een afspraak. Doorlopen, kom, kom, kom. Jezus bleef staan. Jezus negeerde de roep van deze mannen niet. Jezus dacht niet, oh, die mannen die liggen daar langs de weg. Dat ruik ook een beetje. Laten we maar doorgaan, kin omhoog en doorlopen. Nee, Jezus bleef staan. Waarom? Omdat de mannen om hem riepen. Ze riepen hem aan en hij bleef staan. Als je Jezus roept met je hart, dan blijft hij staan. Ook bij jou. Ik kijk rond en ik zie niemand die eruit ziet als een bedelaar. Volgens mij kunt u ook allemaal zien. De een misschien beter dan de ander. Maar als Jezus bleef staan voor blinde bedelaars, dan blijft hij ook staan voor u. En als je wel blind bent en of bedelaar, ben je geen haar slechter of beter dan u en dan mij. Het maakt u niet uit, want Jezus blijft staan. Roep hem. Roep hem aan. Hij blijft bij je staan. En hij blijft niet alleen staan. Hij vroeg ook, wat kan ik voor je doen? Wat wil je dat ik voor je doe? Gekke vraag, of niet? Jezus, deze man is blind. Deze mannen zijn blind. Ze bedelen. Wat denkt u dat ze zouden willen? Maar Jezus vroeg, wat wil je dat ik voor je doe? Ja, zal Jezus gedacht hebben, ik weet ook dat je blind bent. Ik weet dat je in een slechte maatschappelijke positie zit. Dus ik kan wel raden wat je nodig hebt, maar wat wil je dat ik voor je doe? En ze antwoorden, dat ik kan zien. Nou, hoe verrassend. Natuurlijk wilden ze zien. Maar ik geloof dat ze veel meer wilden dan alleen maar het zicht in hun ogen terug. Ik geloof dat ze veel meer wilden dan alleen maar kunnen kijken. Ik geloof dat ze vroegen dat ze konden zien. En waarom geloof ik dat? Als je het verhaal in Lucas leest, dan staat er, en dat is zo'n belangrijke les, Jezus genas hun. Jezus zei, ik wil het. Jezus had niet een gebed van een half uur, handen opleggen en allerlei zaken. Jezus zei, ik wil het. En wij zijn geen Jezus. Maar als we hem aanroepen, dan antwoordt hij. En hij raakte hun aan. En als je het verhaal in Lucas leest, dan staat er op het moment dat Jezus hen genas, dat ze hem loofden en hem volgden. Ze zeiden niet, dank u wel Jezus dat ik weer kan zien. Nu kan ik een baan gaan zoeken en een leven opbouwen. Dank u wel. Nee, ze loofden hem en ze volgden hem. Dus hun zien was veel meer dan het fysieke kunnen kijken. Ze waren veranderd. Ze waren veranderd door de ontmoeting met Jezus. Als Jezus voorbij komt, verander je. Als je Jezus aanroept, blijft hij staan en ziet hij je. Als je Jezus aanroept, dan vraagt hij, wat kan ik voor je doen? Want ik leid met je mee. Ik ben bij je en ik ben met je. Jezus ontmoeten is kunnen zien. Jezus wordt een realiteit in je leven en dat verandert je. Dat verandert je. En dat is het leven, het levend water waar hij zelf over spreekt. Jezus, het levend water. Deze wereld kan je veel geven. Deze wereld kan je alles afnemen. Deze wereld kan je veel beloven. Als je luistert naar de leiders van deze wereld. Maar er komt niet zoveel van terecht. Veel woorden, weinig daden. Ga er maar aan staan, zou ik zeggen. Niemand kan het in deze wereld, maar Jezus wel. En hij heeft niet zoveel woorden daarvoor nodig. Als je hem roept, staat hij bij je stil, blijft hij staan en hij vraagt je, wat wil je dat ik voor je doe? Jezus legt de bal, als het ware, bij jou. Wat wil jij dat ik voor jou doe? Zegt Jezus. Want ik blijf bij je staan. En deze mannen schopten de bal niet weg, maar ze pakten hem op. En ze riepen, heb medelijden met mij. Dat ik mag zien. Dat mijn leven zal veranderen. En ik wil u volgen. Ik wil achter u aangaan. En de bal ligt vanmorgen ook bij u. Geloof ik. Wat gaat u ermee doen? Geeft u de bal een schop? Of raapt u hem op? En gaat u Jezus vertellen wat hij voor u mag doen? Want ik geloof dat hij ook bij u stilstaat. Zoals hij bij ieder mens stilstaat. Wat je positie, status, situatie ook is. Jezus houdt van je. Want hij is gekomen naar deze wereld met een plan en een missie. En die missie was jou te redden. En voor jou te zijn. Bij jou te zijn. Niet meer alleen door het leven. Maar met Jezus door het leven. En wordt je leven dan succesvoller? Weet ik niet. Misschien. Misschien ook niet. Wordt je leven beter? 100% ja. Want je bent niet meer alleen. Je bent niet meer anoniem. Jezus is bij je. Hij leidt met je mee. Hij viert met je mee. Hij is blij met je mee. Hij huilt met je mee. Hij lacht met je mee. Hij leeft met je mee. Hij is bij jou. De bal ligt bij u. Zullen we samen bidden? Misschien wilt u opstaan. Laten we samen naar hem toe gaan. Samen, maar ook individueel. Want Jezus is gekomen voor de hele mensheid, maar ook voor u als individu. Voor we gaan bidden wil ik toch vragen. Misschien zijn er vanmorgen mensen voor het eerst, of die de Heer Jezus nog niet kennen. Nog niet de Jezus kennen die ook van jou houdt en ook jou ziet. Als er iemand is, dan wil ik de gelegenheid geven om met je te bidden. Is er misschien vanmorgen iemand die de Heer Jezus nog niet kent, maar niet weg wil gaan zonder de Heer Jezus wel te kennen? Iedereen kent de Heer Jezus? Heel fijn, heel fijn. We hebben ook allemaal nog huiswerk. Breng mensen mee. Vader in de hemel, dank u wel. Dat u onze God bent. Dat u de schepper van hemel en aarde bent. Heer, u bent de grote koning. U bent de schepper. U sprak en het was er. Maar u bent ook naar deze aarde gekomen. om te leven als een mens. Een mysterie noemt de Bijbel dat. Maar Heer, we weten dat u gekomen bent voor ons. Om ons te redden. Om ons te redden uit dit leven. Om ons iets beters voor te bereiden. Een boodschap van hoop, verlossing en redding. Voor een ieder die de naam van Jezus aanroept. Heer, en we roepen u nu aan deze morgen. Op dit moment. Heer, en we roepen naar u. Heer, heb medelijden met ons. Heb medelijden met mij. Heer, zie mij. Blijf staan bij mij. Heer, ik bid, Heer, dat u op dit moment inderdaad stilstaat bij een ieder die roept naar u. Heer, dat u daar bent in de nood en de situatie. Daar in de vreugde en het succes. Heer, en dat u zult doen in uw kinderen wat nodig is. Heer, dat we u zullen zien, meer en meer, voor uw leven, u volgen, uw naam loven en prijzen, dwars door elke storm heen, vasthouden aan u. Want dat is wat u van ons vraagt. Heer, en dan leidt u met ons mee en gaat u met ons mee en bent u bij ons. Dank u wel, Heer, dat u zo'n goede God bent. Zo'n geweldige God bent. Heer, dank u wel, Heer, dat we met die wetenschap, en misschien voelen we het niet op dit moment. Ervaren we het niet op dit moment. Maar Heer, dat we uit elkaar mogen gaan met de zekerheid dat u met ons meegaat. Dat u niet hier achterblijft en ons alleen de wereld in laat gaan, maar dat u met ons meegaat. En dat u ons uitnodigt om u te roepen, elke dag opnieuw. Heer, zo mag ik ook deze gemeente, uw gemeente, zegenen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gemeente, wees gezegend. Amen. Amen.